De ouderen onder ons weten heel goed dat wanneer iemand alle macht krijgt of naar zich toegetrokken heeft, dat wij dan verlangend zijn om precies te weten wat die zou gaan doen, wat zijn ultieme doelen zijn in zijn leven. In de jaren 40 van de vorige eeuw, of in de jaren 30, kwam Hitler aan de macht. En niemand wist eigenlijk wat zijn ultieme doel was. En hij kreeg alle macht in Duitsland. En daardoor zijn er eigenlijk 60 tot 70 miljoen mensen gestorven. Waarvan miljoenen uit het volk van God. Nou, de Heer Jezus heeft alle macht gekregen in hemel en op aarde. En een van de bijzondere dingen van hem is dat vlak voordat hij stierf, heeft hij een gebed uitgesproken met zijn vader. En dat gebed staat in de Bijbel, waarin hij zijn ultieme doelen heel duidelijk maakt. Waarin hij zegt, ik wil hebben dat er niemand op aarde is die niet het diepste van mijn ziel weet en hoe ik die macht die ik gekregen heb ga aanwenden. Als je op aarde machthebbers hebt die een bepaald doel uitwerken, zal je ontdekken dus dat zij uiterst geheime vergaderingen hebben, uiterst geheime rapporten. Maar hier hebben we Heer Jezus Christus, die alle macht gekregen heeft in hemel en op aarde, en er is niets geheims bij. Want zijn gebed, het hogepriestelijk gebed, zoals we dat vinden in Johannes 17, is eigenlijk een openbaar gebed. Het is heel wonderlijk. Ik weet niet of u ook iemand bent die het goed vindt dat men uw diepste gebeden kent. Datgene wat u bezighoudt. Datgene waarvoor u, waar u heel uw leven, heel uw verstand, al uw emoties voor geeft. Dat u zegt, ja, ik wil hebben dat iedereen dat weet. Maar de Heer Jezus was dat zo. Hij verlangde er intens naar dat u en ik zouden weten waarvoor hij naar het kruis ging en ook waarvoor hij alle macht die hij heeft gekregen wanneer hij in de hemel is, zou aanwenden. Welk doel, welk ultieme doel hij heeft. En met dat gegeven wil ik met u proberen iets duidelijk te maken van dat doel. En we beseffen natuurlijk dat dat zeer beperkt is, maar kom, laat ons proberen door de kracht van Gods geest om daar iets van te begrijpen. Ik wil eerst met u Johannes 17 lezen en daarna met u nadenken over dat ultieme doel. Dit sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zeide, Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke. Gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoren u toe en gij hebt hen mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid ik u, maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn, zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon des Verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Ik heb hun naam gegeven en de wereld heeft hen gehaat, dat zij niet uit de wereld zijn. Gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, opdat zij allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij hebt lief gehad. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u en deze weten dat gij mij gezonden hebt en ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekend maken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Vers 24, daar gaan we over nadenken. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Het is de enige tekst in het Nieuwe Testament waar Jezus in een gesprek met zijn Vader zegt: ik wil. Er is geen tweede. Even daarna in Gethsemane, of even daarvoor, heeft hij gebeden. Toen de Vader de drinkbeker van zijn toorn voor hem hield, heeft hij gevraagd: is het mogelijk dat die beker weggaat van mij? Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Aan het begin van zijn bediening in Johannes hoofdstuk 4 zegt hij: mijn spijze is het doen van de wil van mijn Vader. En hier, heel sterk, een diepe overtuiging, zegt hij: ik wil, ik wil. En waar hij mee uitdrukt, wetende dat de Vader alle gebeden van hem verhoort, dit is het ultieme doel waarvoor ik naar het kruis ga. Er is geen ander doel. Dit is mijn doel. Wat is zijn doel? Hij zegt: ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Nu, de vragen die we willen beantwoorden vanmorgen is: wanneer is dat nu? Is dat nu, op dit moment? Of is dat straks in de eeuwigheid? Of is dat beide? Is dat zo dat wij nu reeds bij hem zijn? En als wij dat nu zijn, hoe zijn we dat dan? En waarom wil hij dat? Wat is nu zijn ultieme doel met dat gegeven dat hij wil dat wij bij hem zijn? En dan zegt hij, dat zegt hij erbij, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Nu, wanneer een aardse leider dat zou zeggen, ik wil hebben, of wanneer ik dat zal zeggen tegen u, ik wil hebben dat je bij mijn thuis komt, ik heb mijn tuin ingericht en ik wil dat je mijn heerlijkheden ziet, dan zou je eigenlijk zeggen: allee Wout, tot ziens jongen, ik ga die rit bij jou niet doen, die hoogmoed van jou, dat straalt eraf. Hiskia deed dat toen hij genezen was en toen hij bezoek kreeg van Babel. Toen liet hij al de heerlijkheden zien en toen zei God: hey Hiskia, wat doe je? Je schiet tekort in dankbaarheid. Dit kan je toch niet maken? Dit is toch van mij? Hoe kan jij ooit zo showen met alles wat je hebt verworven door mijn kracht? Maar de Heer Jezus zegt hier dat hij wil dat wij bij hem zijn en het doel is om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Nou, wat is dat nu, die heerlijkheid van Jezus? Dan gaan we het ook nog bij. En is dat nu? En als we dat nu doen, hoe werkt dat dan? Wat is dat dan precies dat wij moeten doen? Nu, dat is wat wij ontzettend graag met elkaar willen nadenken. En ik hoop zo dat aan het eind van wat ik u zo mededeel, dat u dat echt mag begrijpen. Welk een leven, wat het doel is van ons leven. Want zijn doel, wat hij heeft, is ook ons doel. Is onze toekomst. En dat is fantastisch. Maar laat ik eerst eens even iets zeggen over zijn heerlijkheid. Die hij hier bedoelt in vers 24. Hij zegt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij me zijn om mijn heerlijkheid te aanschouwen. In vers 22 zegt hij, en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven, opdat zij één zijn. Dus de heerlijkheid die Jezus wil dat wij aanschouwen, is dat nu dezelfde heerlijkheid die hij ons heeft gegeven. En wat is nu eigenlijk de heerlijkheid die hij ons heeft gegeven? Toch is dat verschillend. Vers 22 is niet hetzelfde als vers 24. Vers 22 gaat over dat geweldige moment in Jezus' leven toen hij 30 jaar was en toen hij gedoopt werd. En toen de hemel openging en er een duif kwam op zijn hoofd. Want een duif komt altijd terug naar de plaats van waar hij is vertrokken. En toen Jezus op aarde was, hier op dat enorme moment, op zijn 30-jarige leeftijd, ging de hemel open en kwam de geest van God in de vorm van een duif, zocht zijn weg op aarde, zoals Noach de duif uitliet en zocht de weg op de aarde en kon nergens een plaats vinden waar hij zijn pootjes neer kon zetten. Maar deze duif wel, die kwam op Jezus wonen. Dat is naar mijn oordeel het grootste moment aller tijden dat ooit is gebeurd voor de mens. Naast Golgotha. Hier werd opnieuw de mens begiftigd met de Heilige Geest. Een mens. De mens bij uitstek, Jezus Christus. En de Geest kwam wonen op Jezus. En zo werd hij helemaal toebereid voor dat prachtige werk van 3 jaar om naar het kruis van Golgotha te gaan. En de hemel ging open en God sprak, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik een welbehagen heb. En later wordt dat herhaald als hij verheerlijkt op de berg staat en dan zegt God erbij, hoor naar hem. Nou, deze heerlijkheid die hij kreeg voor zijn bediening, deelt hij met ons. Want toen hij gestorven was en toen hij naar de hemel gevaren was, toen moesten zij wachten 10 dagen. En na 10 dagen ging de hemel open en kwamen er tongen als van vuur op de gemeente. En ze werden vervuld met de Heilige Geest. Deze heerlijkheid, die is gedeeld. En dat is vers 22. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Maar dat is niet vers 24. Vers 24 gaat over mijn heerlijkheid. De heerlijkheid van de unieke persoon van Jezus Christus. Zijn God zijn, zijn majesteit die hij heeft. Zijn afstraling van de Vader. Hij is één met de Vader. En hij heeft voor alle eeuwen besloten om die dienstknechtsgestalte aan te nemen. Maar die heerlijkheid hier is zijn goddelijke majesteit. Die wij mogen aanschouwen. Nou, dat is belangrijk. Daar kan je natuurlijk uren over babbelen, maar dat doen we vanmorgen niet. Omdat ik graag wil dat u begrijpt wanneer en hoe wij die heerlijkheid gaan aanschouwen. Is dat nu voor nu of is dat nu voor straks? Of misschien voor beide. En natuurlijk is dat voor beide. Wij hebben 2 instrumenten gekregen om deze heerlijkheid te aanschouwen. De eerste instrument is geloof en het tweede is zien. Nu mogen wij die heerlijkheid aanschouwen door geloof. En straks in de eeuwigheid mogen wij hem aanschouwen door het zien. Nu reeds door het geloof. En wanneer je het ziet, door het geloof, verandert dat je leven totaal. Er is een hoofdstuk in de Bijbel, Hebreeën hoofdstuk 11, waarin de mensen beschreven staan die die heerlijkheid hebben gezien. Van Abraham staat geschreven, toen hij zijn zoon Isaac moest offeren en hem op het altaar legde, dat de engel zijn hand tegenhield om hem te doden en dat Abraham toen omkeek en er was een ram dat in de struiken vastzat. En dan zegt Abraham die indrukwekkende woorden, God zal erin voorzien. En Johannes beschrijft dan in Johannes hoofdstuk 8, zegt hij, Abraham zegt Jezus dan, Abram heeft mij gezien. Hij heeft mij gezien en hij heeft geloofd. En dan zegt hij tegen de fariseers, en jullie zien mij, maar zien mij niet. Ik sta hier, maar jullie zien mij niet. En daarom is het oordeel over jullie, omdat je mij niet ziet, terwijl je mij ziet. Terwijl Abraham mij niet zag en mij zag. In de Hebreeën staat dat Mozes, hij zag de onzienlijke, door het geloof. Geloof is het bewijs voor de dingen die we niet zien. Zo, nu, in deze tijd, moeten wij Jezus aanschouwen door geloof. En nu zijn we reeds bij hem. Want dat is het wezen van de Heilige Geest. Onze wandel is in de hemel, staat er in de Bijbel. Vanwaar wij de Zoon des Mensen verwachten. En dan zullen wij hem van aangezicht tot aangezicht zien. Maar nu zien wij hem reeds met heerlijkheid en eer gekroond. En dat is heel bijzonder. Straks zullen wij hem zien in alle glorie. Maar nu door geloof. En hij wil... Dit is een ultieme doel. Hij wil, daar gaat hij alles voor geven. Dat u, dat ik bij hem bent en dat u zijn heerlijkheid aanschouwt. Nou, ziet u de heerlijkheid van Jezus? Dat is de vraag. In Johannes hoofdstuk 7 zien we dat de Heer Jezus zo al vele wonderen heeft gedaan, prachtige tekenen heeft gedaan. En dat hij dan op het Loofhuttenfeest naar Jeruzalem gaat. En dan komen zijn broers en zijn zussen bij hem en die zeggen, Heer Jezus, wij hebben gezien wat gij allemaal doet, uw wonderen, uw grote krachten, we hebben uw woorden gehoord, we zijn daar diep van onder de indruk. En dan zeggen ze dit, vers 4. Niemand doet iets in het verborgen en tracht tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien gij zulke dingen doet, maak dan dat gij bekend wordt aan de wereld. En dan staat er dit, want zelfs zijn broers geloofden niet in hem. Ze zagen hem niet. Weet u, u kunt hier in de kerk zijn. U kunt alles doen. U kunt het werk des Heren doen. U kunt zelfs prediken zonder hem te zien. Zijn broers, die met hem opgroeiden. Hij was de oudste. Elke broer heeft alles met hem meegemaakt. Want hij was de oudste. En ze hebben alles gezien van hem. Zijn liefde, zijn majesteit, zijn glorie, zijn gebedsleven. Zijn omgang met zijn vader en moeder. Zijn gehoorzaamheid. En ze zagen hem niet. Ze kenden hem niet. Ja, dat is geweldig. Geweldig. Aangrijpend. Als je hem ziet, maar hem niet ziet. En de Heer Jezus zegt, dat wil ik niet. Ik wil niet hebben dat je met mij optrekt alsof ik een van jullie bent. Ik wil hebben dat je mijn heerlijkheid aanziet. Johannes zag hem op Patmos. Hij zag zijn heerlijkheid. En hij viel als dood voor zijn voeten. Wij in de evangelische wereld, wij denken ja, dat wij bij de Vader op schoot kunnen zitten. Kan misschien ook wel een beetje moeite met dat versje, weet je wel. Bij de Vader op schoot gaan zitten. Toen Johannes hem zag, viel hij als dood voor zijn aangezicht. Dat is een aspect dat zo belangrijk is, dat wij dat begrijpen. Hij wil dat wij zijn heerlijkheid zien. Dat wij het aanschouwen. Dat is zo belangrijk. In Matthäus hoofdstuk 18 vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen de discipelen, hoofdstuk 16 is dat. Weet je, de ene zegt Jeremia, de andere zegt een profeet, de derde zegt Elia. En dan zegt de Heer Jezus, ah, en wie zegt gij dat ik ben? En dan is het Petrus die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus dit, je bent zalig, je ziet mij, je begrijpt het, je ziet mij. En dan zegt hij, vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard. Je natuurlijke ogen hebben dat niet gezien. Maar mijn Vader in de hemel is. Ja, zijn heerlijkheid aanschouwen is een wonder als je dat mag zien in je leven. En het maakt het verschil in je leven. Een groot verschil wat ik met u ga aantonen. Dit is wat Jezus wil. En we zullen dan ook zien waarom hij dat wil. Dit is levensveranderlijk als je hem leert zien in zijn heerlijkheid. Maar je kan hem zien zonder die heerlijkheid. Vlak voordat hij stierf, komt Jezus bij Lazarus, bij Martha en bij Maria in huis. Althans, die zijn op bezoek bij een zekere Simon. En dan is het Maria, die heeft iets unieks. Die pakt uit haar chakos, zoals wij dat zeggen in Vlaanderen, een kruik. Van een doorzichtige kruik. Van steen dat glas is, dat in marmer, doorschijnend marmer, waar de kostbaarste mirren in zit. Heb ze een jaar voor gewerkt, zegt de Bijbel. Een jaar salaris. Nou, rekent uit wat u verdient. Een jaar salaris. 12 maal uw maandelijkse inkomen. Heeft ze voor gespaard. Alles opzij gezet. Om één ding te doen. En dat is, toen ze Jezus zag, brak ze die kruik. Normaal zit er in die kruik een heel klein gaatje. Omdat die mirre is zo kostbaar, dat als je die kruik op zijn kop doet, komt er een druppeltje voor druppeltje uit. Maar zij brak de kruik. En zij goot, en de Bijbel zegt, over zijn voeten. Een andere evangelie zegt over zijn hoofd. En een andere evangelie zegt over zijn lichaam. En ze goot die uit. Dan pakt ze haar haren en zij droogt hem af. En daardoor ruikt zij naar die prachtige mirre. Die over Jezus is. En daar zitten de discipelen bij. Daar zit Judas bij. Maar ook de discipelen. En die zeggen, wat een verkwisting. Wat een verkwisting. Wie doet nu zoiets? Wie giet nu die kostbare mirre? Daar kan je je leven lang mee doen. Wie giet dat nu? Zomaar over iemands voeten. En over iemands hoofd. En dan zegt Jezus dit. Nee, laat ze begaan. Zij ziet mij. Zij heeft het door. Jullie niet. Zij ziet mijn heerlijkheid. Zij heeft mij gezalfd voor ik sterf. Straks zullen er komen die mij zalven. Willen zalven als ik dood ben. Zij geeft mij bloemen in mijn leven, niet bij mijn graf. Zij ziet mij. Nou, zalving, voetwassing, doe je om de zonde, dagelijkse zonde, van je af te wassen. Als de Heer Jezus de voeten van Petrus wil wassen, dan zegt hij, nee, Jezus, niet. Dan zeg je, als je mij niet toelaat je voeten te wassen, heb je geen deel aan mij. Dan helemaal. En dan zegt de Heer Jezus, kom. Je begrijpt het nog niet erg, maar je bent gewassen. Heb ik gedaan. Door mijn bloed. Maar je hebt gewandeld in deze wereld. En je voeten moeten gewassen worden. Je hebt meegenomen wat je deze week hebt meegemaakt. Je zonde, je hebt verkeerde dingen gedaan. En je moet je laten reinigen, je voeten. Je voeten. En Jezus, hij kwam binnen in het huis en men vergat zijn voeten te wassen. Dat was door God bestuurd. Dat hoefde hij niet. Zijn voeten waren rein. Maar hier is er iemand die zalft met kostbare olie. Waarom? Waarom? Zij ziet hem. Zij ziet dat hij de koning is. Een koning wordt gezalfd. Zij ziet dat hij de priester is. Een priester wordt gezalfd. Zij ziet dat hij een profeet is. Een profeet wordt gezalfd. Zij ziet hem staan. En Jezus zegt, laat haar begaan. En de discipelen zeggen, verkwisting. Want zij zagen hem niet. Zij zagen hem niet. Dan hangt hij aan het kruis. En de massa is opgehitst. 2 soldaten zijn bezig met een kleed te verdobbelen. Waarschijnlijk Maria gekocht. Prachtig kleed, zonder naad. Uit 1 stuk geweven. Ze wilden het eindelijk door scheuren, maar ze zagen het. Dit is te mooi. Daar zit moederliefde in. dat gaan we niet kapot maken. En zij dobbelen. Zij dobbelen. De massa staat onderaan het kruis en die roept, stil! Hij roept Elia, laat ons zien of het lukt. De moordenaars naast het kruis honen hem. En zeggen, joh, jij hebt in je leven anderen verlost. Je hebt mensen uit de doden opgewekt. Weet je, roep en haal ons van het kruis. Ga er zelf vanaf en haal ons er vanaf. Ze zagen het niet. Maar ineens. Waarom? De Bijbel zegt het niet. Ineens is er één misdadiger. Die ziet het. Hij ziet het. Hij hangt in zijn verschrikkelijke pijnen. En hij ziet daar een persoon die gekruisigd is. Die vreselijk lijdt. En eerst spreekt hij naar zijn maat aan de overkant. Hij zegt, joh, hou je mond een beetje. Weet je, ik heb iets gezien, ik wil het je zeggen. Wij hangen hier omdat wij verschrikkelijke dingen hebben gedaan. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dat zag hij. Onvoorstelbaar. Ineens zag hij dat. Waarom? Ik weet het niet. En dan zegt hij dit. Jezus, zegt hij. Jezus. Wil je mij gedenken? Als gij in uw koninkrijk. In uw koninkrijk gekomen bent. Daar hangt hij. Gekruisigd. Verschrikkelijk lijden. Verloren. De machthebbers hebben hem vastgenageld. Wat moet u nu nog doen? Wat moet u nu nog zeggen? En de misdadiger naast hem, die kijkt door alles heen en zegt, hier hangt een koning. En die zegt, mijn leven hangt van die koning af. Mijn leven is afhankelijk van die koning. Van het woord van die koning. Van de wil van die koning. En hij zegt, wil je aan mij denken? Aan de gedachten van die koning. Want zijn gedachten zijn zijn daden. Deze man ziet het. Ineens. En zijn leven verandert. Zijn kruisiging is voor hem de totale omkeer van zijn leven. Waardoor zijn ogen opengaan voor de heerlijkheid. Wat Jezus wil. Dit wil ik, zegt hij. Dat zij bij mij zijn. Deze was bij hem. Hij hing naast hem. Maar hij zag zijn heerlijkheid eerst niet. Om mijn heerlijkheid aan. En toen zag hij het. Toen zag hij het. Zijn heerlijkheid. Wat indrukwekkend. En dan lezen we over de hoofdman. De man die dit allemaal had georganiseerd. De man met de macht van het Romeinse Rijk. Die de massa in toom hield, wiens woord wet was, die stond onder het gezag van Pilatus, onder het gezag van de keizer van Rome. Heeft al duizenden mensen gekruisigd, maar nu gaat hij onder het kruis staan. En kijk hem hoog en zegt hij, waarlijk, dit is een zoon Gods. Hij zag het, hij zag het. Zie hem. Ken je hem? Of is je leven niet anders dan hem proberen te volgen? Zie je hem in zijn heerlijkheid? Of niet? Daar gaat het om. Dat is van levensbehoud, dat verandert je leven. Waarom is dat nu zo belangrijk? Waarom wil Jezus nu dat wij zijn heerlijkheid aanschouwen? Waarom zegt hij niet, ik wil dat je tot geloof komt. Ik wil dat je mij volgt. Ik wil dat je mijn voorbeeld bestudeert en mijn woorden naspreekt. Nee, zegt hij niet. Hij wil hebben dat wij zijn heerlijkheid aanschouwen. Dat komt omdat onze ogen zijn de poort naar onze ziel. Onze geestelijke ogen zijn de poort naar onze geest. Als je in de auto zit en je rijdt, kan je de radio aanzetten. Maar je kan niet voor op je dashboard een televisie zetten. Dan ga ik je grote problemen maken. Wie de Zoon aanschouwt, zal eeuwig leven ontvangen. Tenzij je wedergeboren wordt, kunt gij het koninkrijk van God niet zien. Zien, zien. Niet geloven in de zin van, ik vertrouw er wel op en de priester zegt het, de pastoor zegt het. Nee, zien, zelf zien. Wandelen in de hemelen. Je ogen open, je ziet het koninkrijk, je ziet de toren van God over de wereld liggen. Je ziet de heerlijkheid die hij draagt. Wat is dat belangrijk? Weet je, wij aanbidden allemaal. Er is niemand in de wereld die niet aanbidt. Iedereen aanbidt. Aanbidden is de belangrijkste activiteit van onze ziel. En wat je aanbidt, op die ga je lijken. Je verandert naar het beeld van wat je aanbidt. Aanbid je popsterren, dan zal je op popsterren gaan lijken. Aanbid je hun woorden, ga je hun woorden doen. Aanbidden betekent dat je verandert naar het beeld van de persoon die je aanbidt. En de Heer Jezus wil dat wij gaan gelijken op hem. En dat kan enkel maar door zijn heerlijkheid te aanschouwen. Er is geen ander middel voor. Nadat de Heer Jezus gestorven was en de Heilige Geest was uitgestort, komen wij in de Bijbel Stefanus tegen. Stefanus, die een diaken was, apart gezet om weduwen te verzorgen, maar blijkt een indrukwekkende gave van evangelist te hebben. En hij doet grote krachten en wonderen en hij wordt gearresteerd. En hij houdt een indrukwekkende preek over waar hij in Handelingen hoofdstuk 7 uiteenzet dat het geloof in God een historische zaak is. En hij vertelt alle historische evenementen, hoe God door de eeuwen heen concreet in de mensheid heeft ingegrepen en de mensheid heeft geleid. Niet een filosofie, niet een gedachte, niet een fata morgana, maar actueel in deze wereld. Het is gebeurd op plaatsen die we kunnen aanwijzen, tijden die we kunnen detecteren. Precies, daar is het gebeurd, toen is het gebeurd, zo is het gebeurd. Historisch betrouwbaar. Het graf is leeg als het graf nog gevuld was, zouden we de beklagenswaardige mensen zijn die bestaan. Het graf is leeg, hij is opgestaan uit de dood. Zou dat historisch niet waar zijn, gooien we onze Bijbel weg, worden we voor de gek gehouden. Maar het is historisch betrouwbaar. En Stefanus houdt een indrukwekkende preek over de historie van God. God grijpt in deze wereld. En het ultieme doel met die preek wat Stefanus heeft is te zeggen, jullie, luister, jullie weten alles over God, maar je ziet zijn heerlijkheid niet. Jullie zien enkel maar God als een middel om je eigen macht te vergroten. Jullie hebben je ultieme doelen niet duidelijk gemaakt. Jullie gebruiken God om geheime doelen in je leven tot stand te brengen. Je komt met prachtige gewaden en je bent vroom, je bent nederig, maar zodra je gepakt wordt op je innerlijke leven, sta je in vuur en vlam, omdat je eigen trots, je eigen macht, je doel is geworden. En niet God, niet God. En ze worden woedend, en ze stenigen Stefanus. En bij Stefanus staat er professor Dokter Paulus. Saulus toen nog. Een zeer geleerd man. Een fariseer uit de fariseeën. Een Hebreer uit de Hebreeën. Besneden op de achtste dag. Volkomen onberispelijk wandelend naar de wet van God. Hij zag zijn heerlijkheid niet. En er is niets van te verwachten. Er is niets te verwachten op geestelijk terrein van professor die en die en die. Ook hoe belangrijk ze ook zijn en hoe dankbaar we ook zijn voor al die mensen die ons helpen om de maatschappij in te richten. En we zijn daar oprecht dankbaar voor. Maar zo'n geestelijk leven, daar staat hij. Professor Dr. Paulus. Een genie aan alle kanten van het leven. En er staat in de Bijbel. En Saulus stemde in met zijn terechtstelling. Professor Dr. Paulus. Saulus toen nog. was akkoord met het stenigen van Stefanus. Wat een heiligheid, wat een heerlijkheid. Wat rust er toch op ons mensen. Dat wij akkoord zijn, hoe geleerd we ook zijn, hoe groot genie we ook zijn. Maar hij was akkoord. Maar Paulus ziet iets. Saulus ziet iets. Hij ziet Stefanus. Heel eenvoudig. Man vol van de geest. En dit staat er. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods. En Jezus, staande ter rechterhand van God. Hij zag dat Jezus stond. Jezus zit ter rechterhand Gods. Dat is de Bijbel. Alle plaatsen wordt dat gezegd. Hier staat hij. Gaat staan. Hij ziet Stefanus. Uit eerbied. Gaat staan. En hij kijkt. En Stefanus ziet hem. Hij ziet hem. En dan zegt hij. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend. En de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Hij zag de heerlijkheid. Dit is het ultieme doel wat Jezus wil. Hij wil dat wij zijn heerlijkheid zien. En Stefanus in de laatste momenten van zijn leven, mag hij het volledig zien. Hij ziet hem. Maar zij stoppen hun oren dicht. Ze willen het niet horen. Wat zien zij? Hun macht, hun eigen eer, hun eigen ideeën. En ze stenigen hem. Maar Stefanus, die ziet Jezus. En hij spreekt als Jezus. En hij doet als Jezus. En zij stenigde Stefanus, die de Heere aanriep, zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Ja. Hij doet het zuiver. Hij spreekt Jezus na toen hij gekruisigd werd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zo zegt hij het niet na, want dat kan hij niet. Hij kan het leven niet afleggen. Jezus deed dat wel. Hij was zuiver in zijn inzichten. Hij wist die plaats, die unieke plaats van Jezus. Hij kende hem en hij wist dat hij aan het kruis niet gedood werd door mensen, maar zijn leven vrijwillig gaf. In uw handen beveel ik mijn geest. En hier zegt hij: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Ik ga sterven. De dood is te krachtig, maar ontvang mijn geest. Hij spreekt Jezus na. Hij ziet hem, hij kent hem, hij ziet zijn heerlijkheid. En die heerlijkheid die hij ziet, heeft zijn leven veranderd, heeft zijn gedachten veranderd, heeft zijn woorden veranderd, heeft zijn reageren veranderd op geweld, op misdaad, op ten onrechte te moeten lijden. Wat een indrukwekkende uitwerking is dat. Dit is wat Jezus wil. Ik wil dat zij mijn heerlijkheid zien. Waarom? Omdat wij zouden lijken op hem. Omdat wij zouden vergeven. Dat is het tweede. En op de knieën vallende riep hij met luide stem. Hij had het Jezus horen roepen. Met luide stem. Heere Jezus, rekent hun die zonde niet toe. Dat was het eerste wat Jezus zei op het kruis. Hij rekent het hem na. Hij zegt het hem na. Hij ziet zijn heerlijkheid. En Saulus? Saulus? Hij ziet het. De heerlijkheid van Stefanus. En het heeft hem gebroken. Heeft hem gebroken. En dit staat er dan. En Saulus verwoestte de gemeente. En hij ging het ene huis na het andere binnen. En sleurde mannen en vrouwen mede. En zij leverden hen over in de gevangenis. Waarom die reactie? Omdat Saulus zag zijn eigen macht uit zijn handen glippen. En begin met een reactie te komen die onvoorstelbaar is om dit ongedaan te maken. Maar hij is voor de Bijbel. Hij kan niet meer terug. Hij heeft het gezien. God heeft hem aangesproken. En het is een kwestie van dagen. En hij zal geveld liggen van zijn paard gestoten en liggende op de grond, blind, niet meer zien. Zijn eigen leven niet meer zien. God maakt hem blind, zodat hij zijn hoogmoed, zijn trots niet meer ziet. En dan zegt God tegen Ananias, ga naar de stratenrechten daar in Damascus en ga naar een zekere Saulus. En dan zegt Ananias, Heere God, ik begrijp u niet. Weet u niet hoe deze man tekeer gegaan is? Hoe deze man de gemeente verwoest? En moet ik nu naar hem toe gaan? En dan zegt de Heere God, nee, ga naar hem toe, want hij bidt. Hij bidt. Hij heeft de koning gezien. En hij bidt. Zoals die misdadiger aan het kruis eerst hem bespotte, omdat hij zijn schaamte niet wilde toegeven. Omdat hij niet wilde toegeven dat hij een verliezer was. En toen ineens zag hij het. En begint hij te bidden. Heer Jezus, kenmerk van het zien van de Heer is bidden, is bidden. De heerlijkheid, zien. Wat een geweldige zaak is dat. Zie hem, ken je hem. Of blijf het. Enkel maar bij zijn woorden, bij een historisch figuur. Of ben je nu reeds bij hem en zie je zijn heerlijkheid. Vader, dat niemand van ons weg zal gaan zonder die heerlijkheid van u te zien en te gaan gelijken op u. Die stierf. We willen u vragen dat uw wil geschiede. In de hemel, zo ook op de aarde. Amen. Amen.
Laat er nog even stil zijn. Het muziekteam wil ik zo graag vragen om dat lied in te zetten. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Dat is 534. Laten we zo gaan staan, Sas, wil jij de intro... Dat we zo even luisteren naar de muziek, naar het gitaarspel. En na het lied, dan wil ik u zo vragen om, als u nog met uw eigen woorden God echt zo wilt, de Heer Jezus zo wilt eren in zijn heerlijkheid, dan is daar gelegenheid toe en dan zal ik de dienst afsluiten in gebed. U komt de eer en glorie toe, halleluja. U bent de koning op de troon, halleluja. U heb ik lief, ik prijs uw naam, halleluja. Ja, Heer, heeft ons door de prediking diep bewogen in ons hart. En we willen u zo danken dat we iets mogen proeven, ook door de woorden die u zo gesproken heeft. Iets van die heerlijkheid getoond heeft. Die heerlijkheid die getoond werd op een plaats die ons zo diep treft op Golgotha. O Vader, we willen u zo danken dat we... dat u uw Heilige Geest heeft gegeven, zodat we die mogelijkheid hebben om die heerlijkheid van uw Zoon te aanschouwen. En Heer, we willen u zo bidden, dat u ons hart van vlees maakt en dat we u mogen aanschouwen en dat die heerlijkheid zo op ons komt. En dat we u aanschouwen, Heer Jezus, omdat dat ons leven totaal zal veranderen. Totaal. En Heer, we willen u zo bidden als we zo deze week binnengaan en mensen ontmoeten. Dat ze iets mogen proeven van dat we bij u zijn geweest en bij u horen. En dat die heerlijkheid, zoals het gelaat van Mozes toen hij terugkwam van de berg, dat we iets mogen laten zien van die heerlijkheid van u in ons leven. Dat we als het ware een spiegel mogen zijn. Dat mensen... in ons hart zien en dat we zien en dat we zijn een brief van uw Zoon Jezus. O Heer, schenk ons deze genade. Ik bid zo voor uw zegen over onze levens en over onze gezinnen, over de kinderen, over de mensen die in de zondagschool zo zijn bezig geweest met onze kinderen, voor de zieken en de zwakken, voor de mensen die niet hier konden zijn. We bidden, Heer, voor de mensen die op het zendingsveld zijn. Wilt u hen ook een bijzondere zegen geven? O Vader, we willen zo, ja, die genade, vanuit die genade willen we leven. En geeft u deze week zoveel genade, dat we hunkeren, dat we dorsten om u te zien. Dat er een diep verlangen is in ons leven. Om u te zien. Dit is ons gebed, Heer, in Jezus' heilige naam. Amen. Amen. Amen.